Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.
Wel, de eerste therapeut die ik kreeg, die vrouw was heel dik. Toen dacht ik, ja, dag.
Ja, wat ga jij me vertellen? Kijk, een verslaving, alcohol, drugs, ingewikkeld. Maar er is een zero tolerance, daar moet je helemaal mee stoppen. Met eten gaat dat niet.
Dat zei ik toevallig vandaag tegen een cliënt.
Ja.
Als je de dood niet in de ogen kijkt voor een realiteit, dan leef je niet intens genoeg.
Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm en leuk dat je kijkt en luistert. Als we het over verslaving hebben, dan hebben we het over gezinnen, hebben we het over families, hebben we het over relaties, want daar speelt het. En daarom heb ik vandaag Meta Herman de Groot uitgenodigd. Hoi Meta, fijn dat je er bent.
Ja, vind ik ook, René.
Fijn dat je er bent. Ja, want zoals ik al zeg, als we het hebben over verslaving, dan hebben we het eigenlijk over een systemisch probleem. Jij bent relatie- en kindercoach, therapeut, families. Komen veel mensen met jou waar thuis allemaal niet zo lekker loopt. En daarom heb ik je vandaag uitgenodigd. Want even een kleine introductie, hè, waarom ik jou heb uitgenodigd. Je bent niet iemand met de verslaving, gelukkig. Maar je kent het wel. En het begint natuurlijk altijd, zoals zover ik het weet en zoals ik het ook zelf ervaren heb, het begint altijd thuis.
Ja.
De hechting, het niet praten, het niet voelen, hadden we het net even over. Ja. Dingen niet uitspreken. En nou, dan wil ik ook gelijk een stukje naar wie jij bent. En om maar gelijk de diepte in te gaan. Ja, waarom ben je dit werk gaan doen? En hoe was het bij jou thuis? Dat zijn eigenlijk twee vragen. Maar waarom ben je dit werk gaan doen?
Nou, als kind had ik eigenlijk altijd al een kinderdroom. Het begon met toptennisser, toen of daarvoor nog dierenarts, maar ik was niet zo goed met bloed, dus dat leek me niet zo'n goed idee. En later toptennisser, omdat ik ook echt topsporter was.
Oké.
En maar tussendoor wist ik eigenlijk deep down ook, ik wil eigenlijk kinderpsychiater worden. En dat had ermee te maken dat ik als klein kind eigenlijk al heel erg betrokken was bij kinderen die het niet zo goed hadden. Daarnaast ook bij mij thuis rommelde er ook wel flink wat.
Mm-hmm.
Dus mijn veiligheid was ook niet helemaal geborgd in mijn jeugd.
Yeah.
Ja, en dan word je emotioneel wat slimmer. En je gaat meer inzoomen op je omgeving. En dus ook op de psychologie, hoe voelt men je omgeving zich.
Mm-hmm.
En daar werd ik best wel heel slim in. Maar ik vond het ook interessant. En dat groeide zo een beetje door, maar mijn pad is heel anders gelopen. Ik ben muzikant geweest.
Oh.
Dus daar hebben we een geschiedenis samen. En ik heb ook in theater gestaan. Later ben ik bij Scheltema gaan werken, de boekhandel.
Ja.
En toen ben ik in een mannenbolwerk terechtgekomen als marketingadviseur. Iets heel anders. En dat was gewoon praktisch. Ik was alleenstaande moeder. Er moest gewoon geld verdiend worden.
Ja.
Ik wilde een huis kopen. Ik wilde mijn zoon een stabiele jeugd geven. Nou ja, dat ging gewoon in die constructie het beste.
Ja, logisch.
Maar ja, het kriebelt natuurlijk altijd zo'n zielsmissie. Want zo voelde het op een gegeven moment wel weer. En toen ben ik opnieuw gaan studeren. Dus ik ben echt weer opnieuw een studie gaan doen. Okay. Op mijn 35ste, 36ste.
Nou ja, zo oud is dat niet.
Nee,
maar toch.
Toch vertraagd natuurlijk.
Ja.
En toen ben ik ook meteen mijn praktijk gaan openen. En ja, dat was een schot in de roos.
Ja.
Ik wist, dit is ook echt mijn zielsmissie.
Mooi. Ja. En als we dan terug gaan, je zegt emotie. Ik hoor gelijk allemaal dingen waar ik vragen over heb. Emotioneel slim, bedoel je dan, dat klinkt voor mij een beetje het scannen van de omgeving.
Ja,
thuis.
Precies.
Kan je iets vertellen van hoe was het dan bij jou thuis, het rommelde?
Ja.
Wat kan je daarover vertellen?
Nou, mijn ouders waren eigenlijk allebei op hun manier onvoorspelbaar. Mijn vader die stond heel erg onder druk. Die had ook echt wel last van onverwerkte emoties vanuit zijn eigen jeugd.
Okay.
En dat ging hij compenseren met heel hard werken, ondernemer. Dat heeft hij fantastisch gedaan. Daar ben ik ook heel erg trots op. Maar de keerzijde was dat er best wel veel agressie was.
Oké. En verbaal of fysiek
ja.
ook?
Ja, nee, vooral verbaal. Ja. En nou, mijn broer die nam dat over. Dus dat was... die mannen waren echt onveilig in huis.
Dat is wel heftig.
Ja, dat is zeker heftig. En dus dan krijg je ook best wel heel veel angsten.
Ja.
En, maar ja, je hebt ook een overlevingsmechanisme natuurlijk in je. En bij mij was dat... ik ging dus heel veel sporten. En daar was ik goed in. En expressie is mijn overleving geweest, überhaupt in mijn jeugd.
En juist te uiten op verschillende vlakken.
Dus sport, muziek, theater. En op die manier kon ik eigenlijk best heel goed dealen met hetgeen wat thuis zich afspeelde.
Wat lastig was, ja.
Ja. Ja, en mijn moeder die implodeerde. Dus die had wel last van af en toe depressieve buien. En die was ook gewoon onvoorspelbaar in haar emoties. Ja. En ja, nu weet ik daar natuurlijk veel meer van af. En zij hebben natuurlijk ook bagage. En ja, dat weet je als kind niet.
Ja.
En nu kan ik daar ook heel goed naar kijken. En snap ik ook hoe dat werkt.
Ja, nou, een deel van wat je vertelt is al volledig herkenbaar voor mij. Want mijn vader was ook verbaal agressief. Gespannen, klinkt een beetje ook zo wat jij zegt. Dus in zijn werk eigenlijk heel goed en succesvol. Ja. Ja. Maar dan thuis is het waar het klokje tikt, zeg maar. Maar niet altijd waar het hart klopt.
Ja.
En dus daar kwam alle frustratie en stress eruit. En dat klinkt bij jou als een beetje hetzelfde.
Ja, klopt.
En mijn moeder ging ook heel erg vermijden, goed praten, wegwuiven, onder het tapijt schuiven.
Ja. Ja, exact.
Ja.
Ja. En daardoor, en ik was... Ik ben nog steeds heel gevoelig. Als kind was dat al. Dus ook weer die omgeving scannen.
Ja.
En daar word je natuurlijk steeds alerter op. En wat wel bij mij gebeurde, was dat ik op een gegeven moment... konden die emoties en gevoelens toch geen weg meer naar buiten krijgen. Dus hoeveel expressie ook, dat lukte gewoon niet meer. Dus dan heb ik een tijd een eetstoornis gehad.
Okay.
Dus als we het bijvoorbeeld over verslaving hebben, dat is natuurlijk...
Ja, het is eigenlijk hetzelfde.
Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. En als ik er nu ook naar kijk, was dat echt het wegduwen van emoties niet voelen.
Ja, nou, ik zit nu zo te luisteren. En we begonnen de podcast en ik zei tegen je, gelukkig heb je geen verslaving. Maar ik hoor wel heel veel verslavingsgedrag en je geeft het eigenlijk zelf aan.
Zeker.
En ook die expressie is natuurlijk, zoals het klinkt, ook heel mooi. Maar was het ook wel een vlucht van thuis om je te kunnen uiten op buiten?
Nou, ik denk beide. Het was ook een geluk, want ik had dat talent gewoon.
Ja.
En dat is natuurlijk echt wel heel fijn. En door heel goed in sport te zijn, alcohol speelde helemaal geen rol bijvoorbeeld. Nee, om maar iets te noemen of andere middelen. Maar toch was het dus niet genoeg. Want uiteindelijk implodeerde ik, waardoor die eetstoornis toch ruimte kreeg.
Maar een eetstoornis ook wel heftig. Hoe oud was je toen?
Ik was een jaar 15.
Ja. Was natuurlijk ook de, nou daar gaan we het zo ook nog over hebben, toch wel de puberteit, leeftijd die sowieso al heel lastig is voor heel veel mensen, jongeren.
Ja, klopt. Ja. Klopt. Ja.
Ik heb steeds meer het idee van, ik herken heel veel wat je zegt. Want thuis werkte bij mij ook niet. Maar achter mijn drumstel was ik wel in mijn zone en kon ik me wel. Hè, dus dat zijn toch...
Ja.
Dat is natuurlijk ook fijn als je iets hebt waar je je ei kwijt kan. Waar je comfortabel voelt.
Ja, nou, het is inderdaad een soort ook het creëren van je eigen veiligheid.
Ja.
En er wordt ook wel eens gezegd, expressie is tegenhanger van depressie. Nou, in die zin is dat ook wel zo. Want je kunt het wel uiten op die manier.
Ja.
Maar soms is het niet voldoende.
Ik vind hem echt helemaal... Ik heb hem nog nooit gehoord. Expressie is het tegenovergestelde van depressie.
Ja.
Ja. Ja. Ja, mooi. Echt een mooie. En een eetstoornis, hoe ziet dat eruit? Want je kan natuurlijk overeten en of helemaal niet eten. Of minder eten.
Nou, het begon met helemaal niet eten.
Ja.
Dus echt anorexia.
Ja.
Maar dat hield ik helemaal niet vol. Want ik hield heel erg van eten. Dus dat werd later bulimia.
Oh.
En dat is echt een hele heftige periode geweest, hoor. Dat is echt wel een paar jaar.
Ja.
En dat is natuurlijk ontzettend moeilijk om daar ook van af te komen. Omdat je moet iedere dag eten.
Ja.
En dat is een levensbehoefte natuurlijk. Maar uiteindelijk... Ja, dit is wel, dit heb ik nog nooit verteld. Niet in
zeggen
het openbaar.
Mensen wel vaak, en dat is leuk, in de podcast.
Ja, maar
dat is mooi.
Ook leuk. Ja, maar ik vind het ook wel leuk om dat te delen.
Ja.
Op een gegeven moment, ik zat nog in die puberteit natuurlijk.
Ja.
En hormonen, vriendjes, dat soort dingen. En op een gegeven moment dacht ik van, nou, ik wil helemaal niet dood. Want ik heb nog nooit seks gehad.
Oh.
Hoe geestig is dat?
Ja.
En dat was een soort levensenergie. Dat ik dacht van, nou, ik moet hier van af.
Ja, maar je voelde dus, met andere woorden eigenlijk, dat je wel ongelukkig was. Als je zegt, ik wil nog niet dood, want ik heb geen seks gehad. Dus je was eigenlijk doodongelukkig.
Absoluut. Ja, ja, totaal. Ja. En ik wilde echt, ik had zo'n levensdrift, maar ik wist niet zo goed. Ik had ook wel heel veel last van toekomstangst. Hoe moet ik mijn leven in gaan richten?
Ja.
Wie ben ik? Dat is natuurlijk ook zo'n grote vraag.
Ja, nogal.
Maar die energie, die zat er ook de hele tijd.
Ja, je drive.
Ja,
ja,
ja.
En hoe ben je daar dan, zeg maar, nou ja, meer uitgekomen uit zo'n eetstoornis? Is echt heel ingewikkeld. Hè? Waar ik werk, kom ik het heel veel tegen. Maar het is inderdaad wat jij zegt. Kijk, een verslaving, alcohol, drugs, ingewikkeld. Maar er is een zero tolerance. Daar moet je helemaal mee stoppen. Met eten gaat dat niet. Hoe ben je dat gaan reguleren? Of
nou, dat is. Ik ben er echt helemaal van afgekomen. Ik kreeg natuurlijk eerst allemaal therapeuten. Nou ja, daar weet je natuurlijk ook van alles van. Ja. Hè? Met de verslaving is het natuurlijk ook. Je gaat natuurlijk alles omzeilen. En je wordt reeds slim. En bij mij speelde ook een rol. De eerste therapeut die ik kreeg, dat was ook echt in zo'n kliniek. Ja. Ik zat daar niet intern, maar wel de therapeuten. En die vrouw was heel dik. Toen dacht ik, ja, dag.
Ja, wat ga jij hem niet vertellen? Ja.
Dit gaat hem gewoon niet worden. En terwijl die vrouw nu had natuurlijk de beste bedoelingen. Maar dat werkte voor mij natuurlijk helemaal niet. En ik leidde iedereen om de tuin. Dus dat had hij eigenlijk helemaal geen zin. En dat heeft echt, dat is een proces geweest. En ja, ik weet niet, op een gegeven moment toen was het een soort keuze voor het leven. En ik ging ook studeren. Ik kreeg een hele leuke vriendenkring. Ik ging in theater spelen. Ik deed heel veel dingen waar ik heel erg van hield.
Ja.
Ja, en toen ben ik eruit gekomen.
En ik hoor een aantal dingen. Wat heeft je nou het meeste daarin geholpen? Is er een leuke, een gezonde vriendenkring? Is natuurlijk een gezonde omgeving. Is
zeker.
Liefde en verbinding.
Ja.
Was dat een van de belangrijkste dingen?
Ik denk het wel.
Ja, zo klinkt het namelijk.
Ergens bij horen.
Ja, nou ja, dat. Ja. Ja, maar dus ook ergens bij horen. Dus ook het gezien en het gehoord worden en geaccepteerd. Dat is liefde en verbinding natuurlijk. Hè?
Ja, precies dat.
Dat is het tegenovergestelde van een verslaving, is verbinding.
Ja.
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 Maar, nou, ik ben echt wel. Ik dacht, we gaan het echt hebben over jouw werk. Dat komt ook nog. Maar ja, dankjewel voor je openheid en ook wel heel veel herkenning.
Ja.
Dus later is dat, ben je gewoon op het spoor gekomen en.
Ja, toen is dat. En het grappige is, eten is echt een van mijn favoriete dingen. Daarom, ik denk mede gek genoeg daardoor dat ik daar ook juist dat geen rol meer speelt. En want eten is ook verbinding.
Ja, leg eens uit.
Dat doe je met elkaar, als het goed is. Meestal, als je dus een gezonde relatie hebt met eten, dan doe je dat eigenlijk met elkaar.
Ja.
En werkt het heel verbindend. Dat is, alle zintuigen hebben natuurlijk een verbindende factor.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk smaak ook.
Ja. Nou ja, dat is wel mooi dat je dat zegt. Inderdaad, heel veel met elkaar. En mensen gaan uit eten. Niet alleen voor het eten. Want je kan ook gewoon thuis even wat naar binnen gooien.
Precies.
Het gaat om het ritueel en de verbinding inderdaad. Ja, mooi.
Ja.
Ja. Nou, dan gaan we toch nog even naar het werk. Hè, wat we echt doen en wat jij doet. En waarom ik je er ook vandaag gevraagd heb is. Ik begon al de podcast met van, nou ja, als je verslaving, dan heb je het eigenlijk ook over het gezin, het systeem. Dat kan in een relatie zijn of kan thuis zijn. Nou, ik zie heel veel jongeren. Jij ziet ook heel veel jongeren.
Ja.
En wat er wel aan schort, is natuurlijk heel veel mensen die bij mij komen en waarschijnlijk ook bij jou, dat er weinig gesproken wordt, gedeeld wordt, gevoelens moeilijk zijn. Een beetje zoals bij ons thuis ook was.
Ja.
Hoe zie jij dat? Je hebt er een mooi boek over geschreven. Komen we nog wel even op terug zo.
Ja.
Maar hoe zie jij dat? Wat is het probleem? Waarom gaat het niet goed thuis in de gezinnen? We zijn toch in 2024. Moet het nou wel begrijpen?
Ja, dat dacht ik ook. En als ik de jongeren spreek, maar ook ouders.
Ja.
Dan zitten we toch ook nog met een generatie ouders die dat ook niet geleerd is.
Hmm.
Hè, dus als ik het ook vraag aan ouders, dan zeggen ze, wij vinden dit zelf eigenlijk ook heel erg moeilijk.
Ja.
En een moeilijk gesprek voeren, vergt ook wat moed en kwetsbaarheid. En anno 2024 vinden we kwetsbaar zijn nog steeds heel moeilijk. Vooral in verbinding met onze kinderen. Ten eerste, ouders zijn bang voor de tranen van hun kinderen. En kinderen zijn ook bang voor de tranen van hun ouders.
Ja.
Nou, dan wordt het een heel ingewikkeld proces om over emoties te praten, over iets wat pijn doet. En ik vind ook wel in deze tijd dat we nog steeds heel erg om de pijn heen gaan.
Ja, is
door het ook te verdoven, door 10 ballen in de lucht te houden. 100.000 uur op een yogamat te zitten. Maar het slaat gewoon door.
Ja, het slaat soms ook nergens op.
Die hele spiritualiteit heeft ook een soort vlucht in zich gekregen, wat dat betreft. En ook een enorme versterkte individualisering. Heel erg gericht op onszelf. En ja, dan ben je eigenlijk helemaal niet zo bezig met hoe de ander zich voelt. Zelfs tussen ouders en kinderen.
Ja.
Terwijl, nou, een goed voorbeeld. Ik maak ook wel kinderen mee die met verlies te maken krijgen. Dus of een echtscheiding of de dood.
Dat gebeurt nog wel eens, een echtscheiding. Ja,
ja, maar ook het verlies van dood. Dat iemand overlijdt. Ja. Een vriend of een ouder of wat dan ook. Praten over de dood wordt bijna niet gedaan. Dat is echt taboe. Ja. En dat vind ik ongelooflijk.
Het is eigenlijk gek als je er gewoon zo over nadenkt. Ja. Gewoon als je realistisch, nuchter nadenkt. Het zijn allemaal dingen waar we niet elke dag, maar wel elk leven mee te maken hebben. Verdriet, dood, moeilijke. En toch kunnen we het nog steeds niet goed mee omgaan.
Ja, en dat zei ik toevallig vandaag tegen een cliënt.
Ja.
Als je de dood niet in de ogen kijkt voor een realiteit, dan leef je niet intens genoeg. Want het leven kan niet zonder de dood. En toen zei hij, jeetje, ja. Dat is wel waar. En dat geldt natuurlijk voor alles. Als je niet je oog slecht mag voelen, leef je ook niet intens genoeg.
Nee.
Dan is blij zijn ook niet voor de 100% volle.
Ja, als je niet weet wat slecht zijn of slecht voelen überhaupt is, kan je het ook niet waarderen in die zin.
Precies.
Ja.
Ja, dus in die zin. Maar het is dus, de generatie ouders hebben het gewoon nog niet geleerd.
Ja.
En er zit dus een soort angst. Maar dat zie ik ook bij stellen. Want als je het hebt over relaties bijvoorbeeld. Ik zeg altijd, de meeste relaties zijn niet intiem genoeg. En waarom niet? Omdat verlangens, echt diepliggende verlangens, gewoon niet uitgesproken worden.
En bedoel je dan in de seksuele zin of gewoon in de relatiezin of elke zin?
Eigenlijk elke zin.
Ja.
Ja. Dus ook grote dromen dat je denkt van, nou, dat vertel ik maar niet, want daar raakt ze van slag. Of dat gaat toch niet gebeuren.
Ja.
Maar ook op intimiteit, ook seksueel gezien, worden heel veel verlangens niet uitgesproken.
Ja. Ja, ik vind het bijzonder ook wat je zegt, want ik zit heel erg na te denken terwijl jij praat en je zegt echt wel heel veel mooie dingen. En nog dat een paar minuten terug had je het ook over dat, en dat hoor ik ook nu weer terug, dat eigenlijk dat beschermen ook van elkaar. Hè? Dus ouders willen eigenlijk hun tranen niet laten zien aan de kinderen en kinderen niet aan de ouders.
Ja.
Maar daar zit een soort bescherming in. Hè? En ook nog een idee van, als ik dus kwetsbaar ben, dan is daar iets mis mee.
Ja.
Hè, maar ik vraag me ook vanzelf, doe je dat nou voor de ander of doe je het ook voor jezelf? Hè? Dus lachen vinden we allemaal prima, maar huilen vinden we moeilijk.
Ja,
terwijl, het is eigenlijk gewoon iets aan de andere kant van het spectrum, hetzelfde.
Ja, ja. Nou, ik denk ook dat kinderen zijn sowieso altijd loyaler naar hun ouders dan ouders naar kinderen. En als ouders dit al echt diep beseffen, dan zullen ze veel meer geneigd zijn om naar dat gevoel van dat kind te gaan.
Ja.
En dat moet je gewoon dragen. Dat is gewoon, dat heet volwassen ouderschap. Het dragen van de pijn die een kind kan voelen.
Ja.
Dat je dat aanneemt en dat je een kind daarmee eigenlijk alleen maar veerkrachtig maakt. Door dat echt te bespreken.
Zonder het gelijk te fixen en weg te halen.
Exact. Ja, want dat is natuurlijk wat veel ouders doen.
Ja.
Die hebben zoiets van, ik wil niet dat mijn kind pijn heeft, dus ik ga het oplossen.
Ja. Nee, direct.
Voel die pijn.
Ja.
Je moet die pijn leren voelen.
Ja.
Zodat je ook weet dat het weer weggaat. En als het, ik zeg ook vaak tegen ouders, als je je kind alleen maar helpt, dan maak je ze vleugellam.
Ja, absoluut. Zeg ik hetzelfde. Ja, ja. Dat oplossen, redden, regelen voor je kinderen. Zo haal je ze eigenlijk uit hun kracht.
Ja, precies.
Ja. Maar goed, als we dan inderdaad hebben, en dan hebben we het nu nog even over de gewone dingen van het leven. Moeilijke dingen, teleurstellingen, relatie met je kind, met een vriendje, vriendinnetje gaat uit. Of slechte cijfers op school. Maar als we dan verslaving in het spel brengen, dus waar het echt nog veel moeilijker wordt, want dan kan het wel eens heel ernstig missen. Nou, dan wordt het helemaal ingewikkeld.
Ja, ja.
Want dan, de meeste ouders natuurlijk, die, en mijn moeder was ook zo, die ik zie, is natuurlijk, die willen hun kind redden, die willen alles voor ze doen. Maar dat gaat echt enorm ver.
Ja.
Tot dealers afbetalen, schulden betalen, halen, brengen, beschermen, GPS-trackers volgen. Om maar te zorgen van dat het maar niet misgaat.
Ja.
Ja, logisch.
Ja, maar dan is de vraag, gaat het dan werkelijk over het kind of gaat het eigenlijk over die ouder?
Ja.
Want ouders willen gerustgesteld worden.
Ja, natuurlijk.
En, en wat er natuurlijk ook vaak gebeurt, en dat weet jij ook. Heel veel ouders die denken van ja, ik heb het niet goed gedaan. Dus ik moet het ook fixen voor mezelf.
Ja.
Dus dat is nog eens tweeledig ook. Tuurlijk, je wil niet dat je kind pijn leidt en verslaafd is. Maar het is ook iets voor jezelf fixen.
Ja. Ja, uiteraard, je eigen onrust en misschien tekortkoming. Ik heb het in het verleden niet goed gedaan. Wat dan ook voor ideeën en gevoelens. Ja.
En wat ik ook wel merk, is dat ouders worden natuurlijk zelf ook getriggerd op hun pijnpunten.
Ja.
Waardoor hun trauma naar boven komt. Hun onmacht, onvermogens.
Ja.
En dan krijg je eigenlijk een hele rare dynamiek die helemaal niet helpend is.
Ja. Nou ja, het is, weet je, het is zo complex. Hè? Het normale ouderschap is al heel complex met alle gewone dingen. En,
zeker.
En bij heel veel mensen gaat het ook gelukkig heel goed. Maar als de verslaving speelt, is het gewoon heel ingewikkeld. En nou ja, wat ik heel mooi vind, eigenlijk de dingen die je net vertelde in het begin. Als je dat ziet bij gezinnen waar verslaving speelt, dan wordt dat nog moeilijker. Hè? Dan gaan mensen nog minder uitspreken, zich nog meer afzonderen of helemaal niet meer praten met elkaar, maar alleen maar zeggen wat je moet doen. En dan kom je, jij kent ook denk ik de drama driehoek wel.
Ja,
hè?
Zeker.
Ja, die kent u niet. Nou, voor de mensen die hem nog niet kennen, die luisteren en of kijken. Hè, dus je hebt de redder, de slachtoffer, het slachtoffer, gedrag. En de aanklager natuurlijk.
Ja.
Hè, de redder die altijd alles probeert op te lossen. En de aanklager natuurlijk zegt van doe dit niet. En ik had je toen gezegd, dan luister. En het slachtoffer wat zich voelt van ik kan het ook nooit goed doen.
Ja.
Maar iedereen kan in al die rollen zitten.
Ja.
Iets wat ik eigenlijk standaard en waarschijnlijk jij ook tegenkomt.
Ja,
in,
zeker.
In mijn werk.
Ja,
en wat zie jij bij komende gezinnen bij jou waar jongeren blowen of dat het uit de hand loopt of drugs? Ja? En hoe ziet dat eruit? Wat merk jij ervan?
Nou, wat ik dus daarin sowieso merk is dat in die gezinnen sowieso emoties al weinig een rol spelen in die zin dat het niet benoemd wordt en niet besproken wordt. Wat ik veel merk is dat er ook gezinnen zijn waar prestatiedruk enorm groot is. Mm-hmm. En zodra een kind daar niet aan kan voldoen of dat het ook last van toekomstangst heeft, want er zijn heel veel kinderen die dat hebben.
Toekomstangst,
Die gaan dus dat verdoven met of overmatig gamen of blowen of heel veel drinken. Ik zie toch ook heel veel kinderen die al heel vroeg heel veel drinken.
Mm-hmm. Dat is normaal, Meta.
Nee, het is bizar. Het is ongelooflijk. De wodka-couriers die zijn niet aan te slepen. Nou, tot een paar jaar geleden wist ik niet eens wat het was.
Nee.
Ongelooflijk.
Ja.
En maar als ik die kinderen spreek, hè, want die ouders die zijn ook boos. Die herkennen zichzelf niet in dat gedrag.
Mm-hmm.
Dus dat vinden ze. Dus ze zijn een beetje verontwaardigd ook.
Je bedoelt het gedrag van een kind?
Ja, precies. Maar als ik deze kinderen spreek, dan zie ik vooral kwetsbaarheid.
Ja.
Zoveel kwetsbaarheid en zoveel gevoel eigenlijk. En dan kom ik weer thuis bij mijn man en dan zeg ik, ik denk toch dat ik dat hotel moet gaan kopen waar ik dan even die kinderen in kan stoppen. En dat ze even alleen maar kwetsbaar mogen zijn.
Ja, ja, dus en de kwetsbaarheid bedoel je dan dat ze hun gevoel uiten? Of
dat ze bij mij wel gewoon kunnen zeggen, ik ben iets aan het verdoven.
Ja.
En dat ze dat bij hun ouders dus niet, het lukt ze niet.
Het is toch gek, hè? Je zou toch zeggen, thuis moet je toch je, ja goed, ik ben een levend voorbeeld van waar het ook niet werkte. Maar thuis moet je toch kunnen uitspreken, zou je zeggen.
Ja.
En toch lukt dat niet, hè?
Ja. En wat ik ook wel merk is dat... Maar ja, dat is dan ook iets wat misschien in mij zit. En ik weet ook helemaal niet of dat altijd maar helpt.
Oh.
Maar vaak is met jongeren ook dat het contextgebonden is.
Ja.
Hè, dus met een verkeerde groep ook. Daar gebeurt het, of daar ontstaat het best wel vaak.
Ja.
En het eerste dat ik denk, ja, mensen, haal dat kind uit die context. En wat ik heel bizar vind, is dat ze als eerste aan school denken. Ja, maar hoe moet het dan met school?
Ja, ja.
Dat ik denk, echt, fuck die school. Ga met je kind op een berg in Spanje zitten. En ga net zo lang met je kind praten, totdat je de essentie van de pijn te pakken hebt. En dan zeggen ze, ja, maar die school dan? Ja, dat is gewoon niet belangrijk.
Nee.
En dat vind ik echt, daar blijf ik me over verbazen.
Ja, dat is dat de prioriteit heel erg op de prestatie eigenlijk ligt. Hè? Ja. Maar je moet wel je diploma in dit. Ja, ja. Maar je diploma van het leven, die is toch wel echt een stuk belangrijker.
Ja, ja,
ik ben hem nog steeds aan het halen. Proberen te halen, maar het is...
Ja, wij allemaal, hè?
Wij allemaal, ja. 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 Maar het is heel mooi wat je zegt. En er wordt natuurlijk heel weinig... Ja, er wordt heel weinig aandacht en mensen... Maar mensen weten ook niet hoe het moet. En wat voor inzichten kan jij ze dan wel meegeven... om die verbinding zeg maar aan te gaan? Dat ze meer gaan praten met elkaar?
Nou, wat er gebeurt is dat de hechting... die komt meteen in gevaar.
Ja.
Hè, bij zo'n verslaving, omdat het kind gaat uit verbinding natuurlijk. Maar de ouders ook.
Mm.
Door angst en door toch ook wel dat ze boos worden.
Ja, tuurlijk.
En het eerste wat ik doe is dat ze moeten overbruggen. En daar bedoel ik mee in hele kleine dingetjes. Mm. Schrijf ze leg een klein briefje onder hun kussen dat je van ze houdt. Mm. Of wat je mooi aan ze vindt. Maar echt in wie ze zijn.
Ja,
als mooi. Ze thuiskomen, geef een aai over hun bol. He, als ze knuffels te heftig vinden nu.
Ja.
Want vaak is dan ineens dat je een kind niet meer mag knuffelen. Niet meer die nabijheid mag zoeken. Of ze echt intiem benaderen.
Ja, of afsluiten daarvoor ook.
Ja,
hè?
Ja. Maar zorg dat je het in kleine dingen blijft doen. Zeg gewoon tussendoor van... Hey, zal ik je lievelingseten even voor je koken?
Ja.
Hele kleine dingen die zorgen bij elkaar... dat die hechting geborgd wordt.
Ja.
En dat is echt heel belangrijk.
Nou ja, dat ze dus ook voelen dat je er nog steeds bent. Hè?
Ja.
En waar natuurlijk veel mensen gaan doen, compleet logisch. Die gaan heel erg op de details zitten. Waarom heb je dit? Heel veel mensen komen bij mij met de waarom. Maar waarom doet hij of zij dat nou?
Ja, verwijten ook.
Ja, ja en dan zeg ik, ja, maar deze vraag gaan we vandaag niet oplossen. Misschien komen we er nooit achter. Het kan een combinatie van allerlei oorzaken zijn. Maar dus die gaan heel erg... En is dan ook heel erg gericht natuurlijk, wat ik begrijp... op het stoppen van de verslaving. En dan komt het wel goed. Maar het verslaving is eigenlijk ook een symptoom. Hè, in het big book van de AA. Ik weet niet of je de AA zeg je natuurlijk wel iets, denk ik. Dan heb je een big book, dat is een soort de Bijbel van de AA. En daar staat omdat de verslaafde eigenlijk laat zien... wat er misgaat in het systeem. En dat is dus eigenlijk als een spiegel. Ja, dat klinkt zonder verwijten, mensen, want zo bedoel ik het helemaal niet. Maar gewoon waar de ongezonde patronen en dynamieken zitten.
Ja. Ja, dat is ook de reden waarom ik altijd systemisch met ouders aan de slag ga.
Ja.
Hè, waar kom jij vandaan? Welke patronen heb je meegenomen? Er zijn natuurlijk heel veel dingen waar mensen zich helemaal niet bewust van zijn. En als je het eigenlijk openwaaiert...
Ja.
Ineens kijken ze ook naar hun eigen biografie en denken ze, oh jeetje, ja, maar als ik die lijn doortrek, dan is het misschien niet zo verwonderlijk dat dit gebeurt.
Nee, en dat kan zo simpel zijn als inderdaad, wat jij zegt ook, maar bijvoorbeeld dat houden van, heel veel mensen doen het ook gelukkig wel, maar er zijn ook heel veel gezinnen, mensen die ik tegenkom, waar dat helemaal niet zo normaal is, hè? Dan zeg ik gewoon van het begin bij de basic... Van zeg je nou wel eens van, hé, maar ik hou van jou, een knuffel, ik ben trots op je. Ja, dat weet hij toch, of dat weet ze toch, dat hoeft toch niet te zeggen. Dat werkt dus niet.
Nee,
en eigenlijk is het standaard, en ik bedoel dit echt voor iedereen die kijkt en luistert zonder oordeel. Maar die kinderen zeggen dan, ja, ik heb papa gemist.
Ja.
Ik heb mama gemist, ik voel me niet gehoord en gezien. Ik hoor eigenlijk niks anders de hele week.
Ja.
En dan zeggen die ouders, maar ik ben elke dag thuis. En ik ben er toch, ik doe alles voor je, ik regel, ik betaal. Maar dus op dat van hart tot hartstuk, daar gaat het. Daar gebeurt het niet.
Ja, emotioneel en mentaal beschikbaar zijn is voor heel veel ouders best ingewikkeld.
Ja. Je moet het eerst zelf kunnen.
Precies. Je moet ook natuurlijk, dat zeg ik ook wel vaak, dat leer ik ouders ook. Je kunt pas een intiem gesprek met je, of een kwetsbaar gesprek met je kind hebben, als je eerst die verbinding met jezelf hebt.
Ja.
Want kinderen voelen het.
Ja.
Kinderen voelen haarfijn aan. Ben je er werkelijk? Of ben je er maar half?
Ja, ja, zeker weten. Ja, ja. Ja, en denk dat.
En als ouders eigenlijk geen verbinding met zichzelf hebben, of niet genoeg, dan zijn ze eigenlijk alleen maar aan het halen bij het kind. En dat gaat weer over die geruststelling.
Mm-hmm.
He, dus dan stellen ze alleen maar vragen om maar het juiste antwoord te krijgen, zodat zij weer even gerustgesteld zijn.
Ja. Ja, nou ja, weet je, wat jij zegt ook, hè, maar ook als ik dan kijk naar anno nu, hè, 2024 zijn we. En inderdaad, nou ja, als je kijkt naar de technologieën, we hebben de AI en weet ik veel wat we kunnen naar de maan. Maar we zijn emotioneel, zijn we eigenlijk nog helemaal niet zo ver opgeschoten. Nee. Sterker nog, misschien zijn we wel, denk ik eigenlijk wel zeker, verder afgedwaald. Ja, hè? Want als ik nu, ik was, weet ik veel, een paar dagen geleden in een restaurant op mijn werk en ik ging even wat alleen eten. En nogmaals, ik zeg dit echt zonder oordeel, maar dan zag ik een gezin zitten, vader, moeder en kind. Nou, het kind zat met zo'n iPad voor zijn bakkers te kijken. Vader zat op zijn telefoon en moeder zat wezenloos voor zich uit te kijken. In eentje dacht ik, wat een
armoede.
Een armoede en een triestigheid toch, hè?
Ja.
Er is helemaal geen verbinding, er is helemaal geen gesprek.
Ja.
Natuurlijk gebeurt dat niet op elke tafel van elk gezin, maar dit zie je wel heel veel.
Dat is de eerste vraag die ik stel aan kinderen. Hoe eten jullie 's avonds met elkaar?
Hm.
Ongelooflijk belangrijk. Dat is een. En 's ochtends ook. Hè. Iedereen heeft haast en druk en weet ik allemaal. Maar als je iets als ritueel gewoon implementeert in je gezin, dan is dat een voldoende feit.
Ja.
En hoe mooi is het om op die manier de dag te starten en ook weer af te sluiten.
Ja.
En dan ben je in verbinding met elkaar.
Eigenlijk een beetje, ik krijg een soort beeld van een tribe eigenlijk. Hè? Van vroeger, heel lang geleden, waar we inderdaad onder het kampvuur met elkaar zaten om dan te eten.
Ja.
Maar dat geeft wel een bepaald gevoel. Ja, zo, ja.
Het is grappig dat je dat zegt. Ja. Ik noem een gezin altijd een tribe.
Oké. Okay.
En ik heb het heel vaak over puberhechting.
Ja.
En dan zeggen ouders ook van, ja, maar hij is te oud om mee naar oma te gaan. Of hij is te oud om nog mee te helpen in de keuken. Ik zeg, dit is juist de tijd om die puberhechting meer aan te trekken.
Mm.
En hem of haar onderdeel te laten zijn van de tribe. Dat geeft een enorme eigenwaarde. Omdat je er echt bij hoort.
Ja.
En verantwoordelijkheid leggen bij een kind. Hè, de gepaste verantwoordelijkheid. Dat doet iets met een kind. Dan voelen ze zich belangrijk.
Ja.
En belangrijk ook in het geheel. Dus dat is ongelooflijk belangrijk om dat als ouder ook te beseffen.
En te blijven doen dus ook.
Ja.
Ja.
Ja, zeker in die puberteit. Dat is echt heel belangrijk.
Ja, dat hoor ik en ik denk waarschijnlijk jij ook. Hè, dat juist in de puberteit gaat het ook heel vaak mis. Ik krijg natuurlijk heel veel mensen hier die best eigenlijk wel goed gingen. En ik hoor het heel veel op mijn werk. Maar dan komen ze de middelbare school. En die leeftijd, 12, 13, 14, 15 enzovoort. Ja. En daar gaat het dan eigenlijk mis.
Ja.
Daar worden ze dus. Hoe zie jij dat? Wat denk je, wat gebeurt daar dan?
Eigenlijk de overgang van de basisschool naar de middelbare school is de meest kwetsbare periode van je leven.
Hm.
En dat komt omdat je dan pas realiseert hoe je je verhoudt tot elkaar.
Ja.
En dat besef komt bij een jaar of 7. Maar dan zit je al in die groep waar je in meegroeit. Dus dat is best wel een veilig besef. Niet altijd, niet voor ieder kind.
Mm-hmm.
Maar in de puberteit kom je natuurlijk in een nieuwe groep weer terecht. Ja. Peer group. En dan komt veel meer het besef, wie ben ik nou eigenlijk? Hoe zie ik eruit? Je lichaam verandert natuurlijk.
Ja.
Dus er gebeurt van alles. En als het thuis dan niet veilig is, of er is geen beschikbaarheid, dan kun je ook niet met al die verwarringen en al die onzekerheden, die kun je niet kwijt.
Ja.
Daar kan je nergens mee naartoe.
Mm-hmm.
Ja, en eigenlijk de ouders, die moeten natuurlijk gewoon Die moeten het pilaar zijn waar je tegenaan kunt leunen, waar je kan schuilen, waar je kunt huilen. En waar je ook weer eigenlijk in je kracht gezet wordt,
ja,
om het weer aan te kunnen.
Ja.
Want ouders kennen het kind, dus die weten ook hoe ze het kind juist kunnen empoweren.
Mm-hmm.
Maar als je als kind nergens terecht kan, ja, hoe moet je dan met je ziel onder je arm verder in ja, het is toch een soort warzone, vind ik, de middelbare school, hoor. Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren, maar ik vond het ook echt heel heftig.
Ja, nou, ik was er vooral ook niet. Dus ik was een soort beetje onzichtbaar en ik was ook niet lastig. Ik deed geen moer, hoor. Ik teken alleen maar drumstel en keek naar meisjes. Dat was mijn middelbare school.
Tot dat was heerlijk.
Heerlijk, ja. Het is wel heel creatief. Expressie. Ja. En ik ben... vrij snel van school afgaan om alleen maar te gaan drummen.
Dus,
ja. Ik kon daar helemaal geen verbinding mee maken met dat. En dat volgens mij, ik heb jouw boek, nog even over het boek zo, stukken gelezen. En dan zie je ook dat, nou ja, die school, heel veel kinderen, dat begint natuurlijk ook al heel jong, dat je in dat straatje moet van die school en je moet dan links, rechts. En,
ja.
En bij mij paste dat totaal niet.
Nee, bij mij ook niet. Nee, en... Kijk, er wordt maar van je verwacht dat je dan ook in een groep terechtkomt met gelijkgestemden. Maar
ja, dat hoeft natuurlijk niet.
Als je al verder bent in je ontwikkeling of je bent juist nog wat minder ontwikkeld, ook in dat emotionele. Ja, dan is het best een hele grote struggle.
Ja. En dan zijn we natuurlijk toch wezens, want zo zijn we gewoon te gebakken in de oven, zeg maar, die sociaal zijn, dus die verbinding ergens zoeken. Nou, en dan kom je natuurlijk, hè, dat kan als je niet helemaal lekker en je zit een beetje of naar de stoere jongens of naar de weet ik veel, wat maakt niet uit wat voor groep. En als ik zeg maar blowen of drugs gebruik of drank of wat dan ook daar normaal is, wat tegenwoordig waanzinnig is.
Hè? Ja, ongelooflijk.
Er wordt zoveel drugsgebruik en alcohol en al die dingen genormaliseerd. Ja. Ook al als je 13 of 14 bent.
Ja. Maar dat komt ook omdat we leven toch in een tijd van overvloed. Heel veel kinderen hebben ook gewoon veel te veel geld.
Ja.
Ze kunnen het ook gewoon betalen. Ik bedoel, ik was altijd blut vroeger. Dus ik werd, dronken worden in de kroeg was best lastig.
Oké, ja.
Gewoon omdat het geld er gewoon niet was.
Ja.
En mijn ouders waren daar ook best wel streng in. Achteraf ben ik daar heel dankbaar voor eigenlijk. Maar er is, en zeker, kijk, mijn praktijk zit in het Gooi. Dus daar is heel veel overvloed.
Ja.
Maar je merkt het ook. Plus wat ik ook wel merk is dat... Ik denk dat kinderen die de narigheid gaan aantrekken...
Ja.
Dat zijn altijd kinderen natuurlijk die niet lekker in hun vel zitten. Mm-hmm. Maar ook gewoon eigenlijk aan hun lot overgelaten worden.
Ja.
Dus grenzeloosheid is het meest onveilige wat je aan een kind kan geven.
Ja. Ja, en dat, want dat klinkt best heftig als je zegt, ze worden aan hun lot overgelaten. Terwijl ik zie ouders, en ik denk dat ik wel weet hoe jij het bedoelt, maar die eigenlijk alles willen doen voor hun kinderen. Maar dat is ook grenzeloos.
Ja.
Ik doe alles voor mijn kind en ik geef ze alles, ze hoeven maar te knippen. Maar dat is ook een hele niet gezonde boodschap.
Nee, en ik denk, zit ik me nu te bedenken. Kijk, je hebt altijd een liefdesbalans als we het hebben over een relatie. Ja, dus geven en ontvangen. Maar bij ouders is het op een gegeven moment mag je ook als ouders iets van je kind verwachten.
Ja.
Hè, dat ze bijdragen in hun verantwoordelijkheid en noem het maar op. En als ouders dat niet doen, komt er eigenlijk een enorme druk bij kinderen te liggen. Dat ze daar allemaal maar aan moeten voldoen. Want mijn ouders die geven van alles. Ik heb best wel veel kinderen die ook zeggen van... Maar mijn ouders doen zoveel voor mij.
Ja, dus?
Ik zeg, ja, dus?
Ja.
Ja, dus ze hebben toch voor jou gekozen? Dus dat is ook onze taak. Ik zeg, maar vanuit de verantwoordelijkheid die jij kan dragen... kun je best wel... je moeder een keertje helpen in de keuken of weet ik veel, je kamer zonder mokken opruimen. Dat is allemaal prima.
Ja.
Maar als kinderen of als ouders heel veel geven, komt er ook een druk. Dan wordt die hypotheek te hoog.
Hmm. Ik begrijp wat je bedoelt, ja. Maar het is ook wel, ik vind het toch heel gek, hè, dat... ja, vroeger, ik begin een beetje opa verteld de categorie te komen, maar vroeger was alles beter. Het is zeker niet zo, maar wat wel zo is, ik weet wel, mijn moeder zei wel eens van bij haar thuis, dan als vader en moeder praten, dan zeiden de kinderen niet eens wat. En er was respect, er was gewoon, dat was normaal. En dan was dat waarschijnlijk misschien te veel en niet in balans. Maar nu is het wel heel erg de andere kant opgeschoten. Ja. Dat kinderen, zeg maar, soort... Die ouders zijn in de bediening van de kinderen, grenzeloos alles geven. Ja. Hoeven eigenlijk niet mee te helpen. Terwijl het heel normaal is. Vroeger was het ook heel normaal dat je bijvoorbeeld inderdaad mee betaalde aan het... Op een gegeven moment, een bepaalde leeftijd, als je een baantje hebt, dat je ook wat aan je ouders geeft, mee betaalt en dit en dat. En eigenlijk is dat, denk ik, wat een zeikertje, René, hè? Maar het is best toch heel gezond, want zo leer je gewoon, zo werkt het namelijk als je op jezelf
leeft.
Ja, zo werkt het straks ook als je alleen bent.
Ja, ja. Nou, en ook familie. Ik moest vroeger, als we het toch over vroeger hebben, moest ik ook echt wel bijna iedere zondag naar beide oma's.
Oh ja. Ja,
En er kwamen ooms en tantes en zo. En eigenlijk is dat heel mooi, want iedereen zorgt dan ook een beetje voor elkaar. Hè?
Ja.
Dus dat is weer dat tribe-idee.
Ja.
Dat als je als ouders niet in de gaten hebt dat Pietje niet zo lekker gaat, dan had oom Freek het wel in de gaten.
Ja.
Om maar iets te noemen. Want ik denk ook dat you need a whole village to raise a child. En dat is een gegeven. Dus ook, dat geldt ook voor mensen, sportcoaches bijvoorbeeld, of scholen. Hmm. Scholen zijn nu heel erg van, als het te ingewikkeld wordt, dan, we zijn geen psychologen of we zijn geen scheidingsdeskundige. Ze vinden alles ingewikkeld.
Ja, ze durven het ook niet meer. Nee.
Ze durven het niet meer. Terwijl eigenlijk, ook daar zit een soort caring.
Tuurlijk.
En we moeten met z'n allen verantwoordelijkheid nemen voor onze kinderen.
Of voor elkaar.
En voor elkaar.
En eigenlijk zo moeilijk, ja, denk ik, is het dan ook niet. Maar we durven eigenlijk gewoon menselijk met elkaar te praten en een knuffel. Nee, jongen, hoe gaat het dan? Gewoon echt de hele basic dingen. Ja. Die helpen al vaak heel goed, hè? Maar het wordt steeds ingewikkelder en moeilijker en regeltjes. En
de happy few ook van de social media. Nou ja, niemand durft ook meer te zeggen van het gaat eigenlijk niet zo lekker thuis.
Voel me gewoon helemaal kut. En dat zie je eigenlijk natuurlijk niet.
Nee.
Ja, dat zal ik ook niet zo snel doen, denk ik. Maar het is een heel vertekend beeld. En inderdaad, daar hebben we het ook al vaker over gehad in deze podcast. Als je natuurlijk jong bent. Je kopieert toch maar wat je ziet en wat er gebeurt. Dus je gaat dat gewoon allemaal nadoen. En dan denk je inderdaad van, nou, zo moet het zijn.
Ja.
En zo moet ik eruit zien. En dat is het beeld. En dat werkt niet.
Nou ja, goed. En wat je ook, wat ik vond eigenlijk wel heel mooi, wat je zei inderdaad, het kind in het gezin wat verslaafd raakt, is eigenlijk de spiegel van de dysfunctionele patronen die er al zijn.
Ja.
En zo is het inderdaad. En eigenlijk zouden we dat zo als een kans moeten zien. Mm. En ouders nooit veroordelen. Nee, dit is er. Hier kijken we naar. Maar dit is onze kans. Ja. Hè? Dit is jullie kans om dus die patronen te doorbreken. En jullie kind heeft dit eigenlijk zichtbaar gemaakt.
Ja.
Ja, dat is eigenlijk heel mooi.
Ja, dat is mooi. Ja, zo voelt het niet, mensen. Maar zo is het uiteindelijk wel, om dat echt aan te gaan. Hè? En dan kom je inderdaad tegen als ze dan komen. En ik zie, nou ja, net zoals jij, heel veel totaal verschillende mensen van alle lagen der bevolking.
Maakt helemaal niet uit.
De intelligentie maakt er allemaal niet uit.
Ja.
Maar dan inderdaad, dan weten ze ook gewoon echt niet hoe. En daar zie je dus dat we dat gewoon niet leren.
Ja.
En het blijft toch heel gek. Dat zei ik ook in het begin, van dat je eigenlijk alles kan leren in deze wereld, behalve hoe je eigenlijk moet leven.
Ja,
ja, en voelen en omgaan met. Dat begon je ook in het begin over pijn laten zijn. En dat is wat ik bijvoorbeeld geleerd heb in verslaving. En dat is het moeilijkste wat er is als je iemand hebt met een verslaving, om iets te laten zijn. Nou, dat is verschrikkelijk.
Ja.
Want de wereld vergaat. Hè? Zo voelt het, is niet zo. Het gaat weer over.
Ja.
Nou, ik ben daar behoorlijk ervaringsdeskundig in.
Ja.
Maar en dat is heel lastig.
Nou, het is wel mooi dat je het zegt. Want ik zit ineens te bedenken dat ik, net dat jij ook zei van, goh, je hebt dan geen verslaving gehad, behalve wel die eetstoornis natuurlijk.
Ja.
Maar je hebt wel zich kenmerken van verslaafd gedrag.
Ja.
En dat klopt ook. Ik heb heel lang achter mijn eigen staart aangerend. En dat ging heel goed. Nou ja, als muzikant ging dat heel goed. En toch had ik altijd een soort eenzaam gevoel.
Ja.
Dus eigenlijk niet ergens bijhoren of inpassen. En dat had natuurlijk echt wel mee te maken dat ik nog niet tot het zijn was gekomen. En toen ik op een gegeven moment kwam ik bij, dat is wel leuk. Een vriend van mij die zei op een gegeven moment, ik denk dat jij nu wel klaar bent voor Maria. Dus ik zeg, ik weet niet wie Maria is, maar ik weet nu al dat ik klaar ben voor Maria. Kom maar op. Dus ik naar Maria. Nou, Maria is mijn levenslange therapeut inmiddels. Die ook als het goed gaat, dan af en toe wil ik even naar haar toe.
Ja.
Om in te checken. Mm-hmm. En dat is gewoon fijn. En Maria die zei, jij moet stilzitten. Nou, ik dacht echt dat ze... ik dacht dat ik gewoon water zag branden. Want ik dacht, dat gaan we niet doen. Dat gaan we echt niet doen. Dat vind ik gewoon reeds spannend. Toen zei ze, ja, maar jij zit in de kraamkamer. En wat jij gaat doen in het leven, waar jouw betekenis in het leven,
ja,
dat is er al. Maar dat kan pas tot uiting komen als je echt gewoon bent.
Hmm.
En toch, nou, als Maria het zegt, moet ik het toch gaan doen.
Moeder Maria, ja.
En ik vond het toch spannend en eng, want ik was heel bang dat er niets zou zijn.
Hmm.
En dat ik ook misschien wel niet meer in beweging zou komen. Dus dat vond ik, dat was eigenlijk de onderliggende angst. Stilzitten is misschien niet meer in beweging komen. Nou, het tegendeel werd bewezen. En toen kwam mijn zielsmissie tot uiting.
Mooi.
Hetgene wat ik nu doe.
Ja. Ja, en dan komen we toch wel bij spiritualiteit uitmeten. Ja. Want dat klinkt voor mij als, ja, of je nou meditatie noemt, of gebed, of naar binnen gaan, innerlijke reis.
Ja, klopt. Ik denk wel dat we mensen dus en ook kinderen veel meer moeten leren inderdaad om te zijn. Kijk, verveling bijvoorbeeld is het beste wat er bestaat. Maar dat doen geen enkel kind doet dat meer. Of heeft dat gevoel.
Nee, dat kan niet meer.
Precies. Maar en we moeten het ook niet te groot maken. Want inderdaad, meditatie, heel veel mensen die zijn helemaal niet tot dat punt. Omdat ze te onrustig zijn. Nou, begin gewoon. Wat ik heel vaak doe is, dan zeg ik tegen kinderen van als je je heel onrustig voelt, ga maar op de grond, plat op de grond liggen. De aarde heeft heel veel energie, maar ook rustgevende energie. Ga maar plat op de grond liggen, handen op je buik en ga maar alleen maar naar je ademhaling focussen. En kijk maar eens wat er gebeurt. That's it.
Ja.
Als je dat wat spannend vindt, doe je muziekje op je oren. Rustgevende muziek, wat jij fijn vindt. Dat is al een begin.
Ja.
En dat vinden ze allemaal fantastisch.
Ja, maar natuurlijk vinden ze het fantastisch. Want er is niets fijner om... Ja, dat klinkt wel heel klef. Maar gewoon om jezelf en met jezelf vooral te zijn. Dus,
juist.
Hè, want mensen zeggen ook, ik ben mezelf. Maar we hebben helemaal geen idee wat mezelf is.
Nee.
Of jezelf is. Dus ik zal je zeggen, ik zei het gisteren nog tegen me. Ik kan niet als ik gewoon een dag niet... Ik noem het wel meditatie en ik doe ook een gebed. En ik verbinding maken met in en buiten mijzelf. Ja. Maar als ik dat niet doe en de dag begint gewoon... En ik ga, weet je, dan ben je net zo'n ballonnetje wat je leeg laat lopen. Want er is altijd wel wat. Dus dat terug naar jezelf en die verbinding maken is zo belangrijk. Dat is gewoon, maakt een hele dag anders.
Ja, dat klopt. Mooi. Ja, dat is, en dat kunnen we kinderen heel eenvoudig leren.
Ja. Ja, het is een heel simpele oefening.
Ja, ja. Precies.
Ja. Nou ja, ik ben ook wel blij. Ik hoor af en toe wel eens wat geluiden. Dat is zeker niet mainstream, maar dat er op scholen wel dingetjes gebeuren. Mindful lessen of wordt gegeven en dat jongeren daar, kinderen daarin worden meegenomen. Wat mij betreft zo vroeg mogelijk, want de middelbare school zat te laat, zeg maar. Als je dan nog moet beginnen.
Ja, klopt.
Je moet eigenlijk vroeg moet je leren, hoe kan ik bij mezelf komen?
Ja, gewoon net als fietsen.
Ja. Ja.
Want het is ook iets wat je moet trainen. Nou ja, kijk, we zijn wel zo, we zijn natuurlijk verbonden met onszelf geboren.
Hmm.
Alleen door conditionering zijn we het gewoon afgeleerd.
Ja. Raak je het kwijt.
Ja, dus als we kinderen inderdaad op jonge leeftijd weer daarna terugbrengen, dan is die afstand ook minder groot.
Ja, nou ja, en En dat is mijn hoop en wens. Daardoor zal ook de neiging tot verslaving, want verslaving is toch weg van jezelf gaan.
Ja, dat is het. Iets, ja.
Meer is het niet. Hè? Ja. Maar wel heel ernstig, met alle gevolgen van dien als je erin terechtkomt.
Ja.
Hè, dat kunnen beperken. Daarom ben ik ook heel erg voor. Je hebt nu ook van die geluiden van we moeten alle drugs legaliseren. Denk jij, je bent hartstikke gek. Dat is een soort, ik weet niet meer wat we moeten doen. Nou, geef het maar vrij.
Ja.
Nee, we moeten terug naar onszelf, naar de basis, ja. Naar ons, hè, ja. Naar het zijn. En dan hoef je niet onder invloed te zijn.
Nee.
En dan daar moeten we allemaal leren. Nou, we hebben nog veel te leren.
Zeker, ja.
Wat is jouw... Ja, jouw boodschap klinkt heel groot en meeslepend. Maar wat is jouw... Waar moeten we naartoe, Meta, de komende jaren, vind jij? In het thuis, in het gezin.
Ik vind het heel belangrijk dat iedere volwassene weet wat zijn eigen biografie is. Hmm. Wees je bewust van je eigen biografie. Want dan zul je ook merken dat je bewuster bent van je eigen gedrag, gevoel. Je denken, voelen, doen. En dat heeft zoveel invloed op je kinderen. En dan leer je je kinderen ook nog veel beter begrijpen. En zie het hebben van kinderen ook als een relatie. Mm-hmm. He, van mens tot mens. Dat betekent dat jij als mens ook heel veel invloed hebt met al je patronen, maar ook veiligheid uit het verleden, wat dus ook geprojecteerd kan worden op kinderen, waardoor kinderen uit de bocht kunnen vliegen.
Ja.
Dus ken je eigen biografie. En want dan kunnen we het systeem steeds schoner maken. En dat heeft ook weer invloed op dat we minder verslaving hebben. Daar ben ik van overtuigd.
Ja. Ja, ik vind hem schitterend. Hè? Met je eigen biografie weet waar je vandaan komt en wat zijn de patronen in mijn familie die vooral ook niet gewerkt hebben natuurlijk. Hè? Dus dat ja. Hoor ik eigenlijk zeggen. Ja,
ja precies.
Ja. Mooi. Ik vind hem hartstikke mooi. Ik vind het ook mooi om mee af te sluiten. Dus ik wil je bedanken, Meta, voor echt een heel mooi gesprek. We zijn alle kanten op gegaan.
Ja.
En vooral de goede. En Meta, dank je wel voor het delen in deze podcast en dat je hier aanwezig was en bent. En ik wil ook nog zeggen tegen de mensen die luisteren en kijken, je hebt een heel mooi boek geschreven met de bijzondere titel
Ik moet toch ook mijn klootzakje kwijt.
Ik moet toch ook mijn klootzakje kwijt. Als je wil weten wat dat is, nou die titel ga je nooit meer vergeten. Over het uitspreken en het voelen. Heel belangrijk. Hij is overal te verkrijgen in de boekhandel, ja. bol.com enzovoort. Dus kijk en bestel dat boek. En dan dank ik jullie voor het luisteren en het kijken naar deze aflevering. Like de video, abonneer op het kanaal en deel het met andere mensen. En ik hoop je te zien bij de volgende aflevering.
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.